tijdje van afkoeling zit de woningmarkt weer in de lift. De prijzen van huizen zijn wat gedaald en de inkomens van de meeste mensen zijn een beetje aan het stijgen. Een interessante en spannende tijd dus als je een woning wil kopen. En daar kun je allerlei vragen over hebben. En daarvoor zijn wij er. Dit is de Jazeker podcast. Hier zetten we alles wat je moet weten als je een huis wil kopen of als je met je huidige hypotheek aan de slag wilt voor je op een rij. Naast mij zitten Boudewijn de Jong en Jillis Bouter van de Hypotheker. En mijn naam is Marijn de Vries. Hallo heren. Ja, de huizenmarkt die is de afgelopen jaren flink veranderd. Wanneer niet eigenlijk, maar er is echt wel heel veel gebeurd in, laten we zeggen, 2-3 jaar. Ik kan me vooral nog die enorme gekte herinneren van 2 jaar geleden. En toen een plotselinge dip met de stijgende rentes. Hoe staat de woningmarkt eigenlijk op dit moment voor?
Ik denk goed. Dus ze voelt het wel aan in ieder geval. Ja. Voor ons aan onze kant.
Hoe was het 2 jaar geleden? Ik wil eigenlijk nog wel even met jullie terugblikken, want het was echt een gekke tijd, hè?
Ja, dat was gekhuis. Sowieso natuurlijk de onzekerheid van de mensen die wat wilden hebben. Maar met, laten we zeggen, misschien soms wel met z'n 50 bij eenzelfde huis gaan kijken. Nou ja, dan zijn er dus 49 teleurgesteld. Dat enerzijds en anderzijds door die lage rente ook nog eens het oversluiten van bestaande hypotheken. Ja, dat is gewoon zo'n bizarre, drukke periode geweest. Maar ja, wel super interessant en super leuk. En je hebt daarin ook gewoon heel veel mensen wel blij kunnen maken met hun situatie, met hun hypotheek. Maar qua kopers waren een hoop teleurstellingen. En wat dan het leuke daar nu aan is, dat je eigenlijk al de afgelopen 2-3 jaar mensen op regelmatige basis heb gesproken die nu wel dus uiteindelijk wat vinden. Dus,
eigenlijk heb je nu pas voldoening van dat gekke, die gekke situatie.
Sommigen zijn dus inderdaad gewoon echt zo lang mee bezig met een woning zoeken.
Ja.
En die ook gewoon een tijdje op pauze hebben gezet van joh, die word ik alleen maar depressief van bij spreken. En dat gaat nu gewoon weer een stuk beter.
Dus jullie hebben regelmatig taart en bloemen als het dan eindelijk gelukt is.
En het wordt ook gewoon weer leuker om een huis te kopen.
Ja. Want het is in de tussentijd misschien ook wel een tijdje minder leuk geweest. De rente steeg, was ook wel onvoorspelbaar hoe ver die zou stijgen. Hoe was die tijd?
Het was gewoon rustiger. Ja. Dat is logisch, want mensen kijken ook een beetje de
afwachtende houding.
Ja, van oké, gaat die rente echt verder door of gaat die weer terug? Gaat die weer ietsjes terug? Gaan die prijzen verder dalen? Of
dat werd natuurlijk een beetje aangewakkerd van ook het gaat dalen. Dus daar wacht men natuurlijk op.
Ja.
Die enorme daling is
is niet gekomen.
Is wel uitgebleven inderdaad. Ja. Dus dat,
we zitten nu een beetje stabiel op 4,5%. Mensen houden daar nu ook rekening mee en zeggen van oké, dit is dan dus nu de rente. Er waren veel te weinig woningen voor het aantal mensen dat een woning wilde. Ja, het is niet zo dat er minder mensen of heel veel meer woningen zijn gekomen. Maar hoe is die verhouding nu?
Nou ja, kijk, wat er onder andere gebeurd is door, of gebeurt, denk door de plannen van minister De Jonge, is dat er veel grote beleggingspartijen, daarvoor is het minder interessant geworden om grote portefeuille te hebben, om woningen te verhuren. Dat is voor onze branche goed. Of het in algemene zin een goede regeling is, ja, dat laat ik even in het midden. Maar voor onze branche is het gunstig. En voor de jonge huiskopers / starters, omdat er bij ons bijvoorbeeld in Rotterdam echt wel weer meer huizen en omgeving Schiedam van 2,5-3 ton op de markt komen.
En dat
is
waren de huizen die werden vuurt, opgekocht door beleggers.
Dus, die verhuurd werden. Ja. En wat nu dus minder interessant is, Je moet wat met die woningen, die gaat dan verkocht worden.
Ja.
Of dat klanten bij ons komen van, joh, ik heb te horen gekregen dat we onze huidige huurwoning mogen kopen. Dan ga je een beetje naar dat soort praktijken toe.
Ja. Dus er zijn wel gewoon meer koopwoningen gekomen?
Ja, zo ervaren wij het wel in ieder geval. Ja.
Ja, en dus vooral voor starters die dat waarschijnlijk heel fijn vinden. Dat ze eindelijk eens iets kunnen vinden wat misschien in hun bereik ligt.
Ja, starters, ook doorstromers. Maar ik denk dat zeker het aandeel starters flink gestegen is bij ons in Rotterdam. Ja.
Ja, en nu zijn de huizenprijzen ook een beetje gedaald. Of althans, ze zijn niet zo gek als 2-3 jaar geleden. Hoeveel zijn ze eigenlijk gedaald?
Ja, hoeveel durf ik eigenlijk niet echt een antwoord op te zeggen. Maar wat je vooral merkt is dat de verhouding met de vraagprijs gewoon een stuk realistischer is. Dus wanneer je in die gekke periode zag, ook als die 3 ton waard was, of nee, 3 ton op inzet stond voor de verkoopprijs, dat die voor 4 ton weg kon gaan. En die verschillen zijn gelukkig ook wel een stukje kleiner geworden.
Want wat moet je nu ongeveer overbieden om een huis te kunnen kopen?
Ja, 2 ton of zo. Nee, dus je ziet wat meer te max te naar de 20.000, 30.000 euro in uitzonderlijke gevallen. Maar dat is dan op de vraagprijs. Dat zegt nog niks over wat de woning daadwerkelijk waard is.
Ja, want dit is wel een misverstandje. Hè? Want ja. Ik heb heel lang gedacht dat als jij een huis ziet voor 350 en je biedt bij wijze van spreken 370, dat je die 20.000 euro zelf moet bijleggen. Maar dat is niet
we
zo.
We hebben het al eens in een eerdere podcast gezegd. Taxatiewaarde blijft leidend in dat stukje. En de ene makelaar hanteert dan weer een vraagprijstactiek om dat laag te doen en dan weer wat hoger. Dus dat, en daarom is het gewoon altijd goed om met een aankoopmakelaar aan de slag te gaan. Want die kan je daar gewoon alles over vertellen.
Ja. Kijk, in het gros van de gevallen is eigenlijk de waarde van de woning de prijs die de consument heeft betaald. Dat is in 9 van de 10 gevallen wel het geval. Uiteindelijk is die consument ook de markt. En in een taxatierapport komt de marktwaarde naar voren, zeg maar. Dus, maar die misvatting is er vaak. Van ik moet dat uit eigen middelen betalen, maar dat is zeker niet altijd het geval. Overigens, even, we hadden het over het overbieden. Dat was eigenlijk de regel. Dat is nu gebeurt nog steeds wel weer. Maar er komt ook weer steeds vaker voor dat er wordt onderhandeld en dat er nog wel wat van de vraagprijs af kan. En dan heb je het qua taxatiewaarde ook wel eens andersom. Dus als de vraagprijs bijvoorbeeld 350.000 euro is en je koopt het voor 335.000 euro. Ja, kan het zomaar zijn dat die woning wel voor 335 of meer getaxeerd wordt. Ja, dan heb je dus gewoon goed onderhandeld en een goede aankoop gedaan, zeg maar.
En in die gekke jaren hebben mensen toen niet wel echt gewoon te veel betaald voor hun woning? En misschien ook wel deels zelf hebben moeten bijleggen. Want stel je voor dat voorbeeld van net, een huis staat te koop voor 350. Ik bied 370, hij wordt getaxeerd op 360. Dan moet je toch wel die 10.000.
Ik weet niet of iets zo. Ik denk dat iemand, je moet voor jezelf bepalen wat iets waard is voor je. En de ene woning, voor de ene stel zal dat voor woning 4 ton zijn. Dan zeg veel, voor mij is dat nog niet eens 3,5 ton waard. Ik vind dat moeilijk te zeggen. Als het gewoon voor jou een mooi huis is en als je de maandlasten kan betalen, als je het eigen geld hebt, ja, waarom zou je het dan niet doen?
Ja.
Misschien
dat
je het dan een jaar daarna voor iets minder had gekocht, maar had je weer veel meer rente gehad, veel hogere maandlasten. Dus dat is altijd een afweging.
En stel dat die iets minder waard is geworden dan ten opzichte van dat je het gekocht hebt. Kijk, zolang je er woont, is dat ook niet erg. Want dan heb je eigenlijk niets aan je overwaarde. Ja, het is een prettige wetenschap. Maar je hebt ook niets aan je onderwaarde. Want je zit er voorlopig toch nog wel. Plus je hebt een hypotheek waarin je aan het aflossen bent. Dus je schuld op je huis wordt ook steeds minder. Dus de kans dat je, ook al daalt die misschien iets je huis.
Ook je aflossing kan je overwaarde creëren.
Ja, precies.
Maar goed, er kunnen natuurlijk dingen gebeuren. Mensen gaan bijvoorbeeld uit elkaar. Nee, komen jullie al tegen dat huizen onder water staan?
Nee.
Dat nog niet. Nee. Dus eigenlijk kan je dan ook zeggen, nou, dan is er ook destijds niet veel te veel betaald.
Nee.
Dat klopt.
Of het is gewoon niet zo heel hard gedaald als iedereen misschien denkt.
Dat zou ook heel goed kunnen. 2 jaar geleden moest je bijna blind een huis kopen als je er eentje wilde bemachtigen. En pas daarna verkocht je eigen huis. Hoe is dat nu? Wat adviseren jullie nu?
Dus om op in te haken gelijk. Je kan ook nu gewoon een keertje extra gaan kijken naar je woning. Dus je hoeft het niet binnen een kwartiertje te beslissen. Ga ik een bod doen, ja of nee? Je kan de makelaar bellen van, joh, kan ik nog een keer langskomen? Kan ik dit doen? Kan ik dat doen? Soms met een aannemer, met een bouwkundige kom je langs. Dus dat maakt het, het wordt weer wat leuker op de markt. Dat maakt het ook gewoon leuker. Het is wat minder stressvol.
Ja.
Nog even los van wat je voor iets moet betalen. Het is gewoon relaxed allemaal. Ik denk dat het de grootste vooruitgang is.
Ja. Ja, en wat ik net vroeg, wat is nu de beste volgorde? Eerst kopen, dan verkopen of eerst verkopen, dan kopen?
Nee, we zien nog steeds wel dat als jij gewoon een goede verkoopmakelaar hebt en een goede verkooptactiek, dat je huis nog steeds snel verkocht kan zijn. Als je niet per se de hoofdprijs denkt te krijgen. In ieder geval je hoopt altijd op de hoofdprijs, maar gewoon een juiste verkooptactiek is nog steeds een snelle verkoop van je huis. Dus wat mensen nog steeds zien, die willen niet zonder huis zitten. Dus die gaan eerst kijken en zelf wat kopen voordat ze gaan verkopen.
Maar daarom moet je het van tevoren gewoon goed inzichtelijk te maken van wat eventueel de gevolgen zijn als dat niet lukt. Dat je weet, oké, stel dat, dan is het niet gelijk het einde van de wereld als het twee maanden langer duurt.
Ja, want dan zit je dus wel 2 maanden bijvoorbeeld met dubbele lasten.
Ja.
Zijn daar oplossingen voor of is dat gewoon pech?
Nee, voornamelijk ook gewoon vanuit je spaargeld moet je daarmee aan de slag gaan. En in sommige gevallen kan je er ook wel een stukje voor lenen.
Hoe helpen jullie mensen eigenlijk om ertussen te komen? Want als er veel belangstelling is voor een huis, kan ik me voorstellen dat de verkoper misschien wat extra zekerheid wil als je een kopende partij bent?
Dat is een goede vraag, want wat wij er eigenlijk voor doen bij onze klanten, bij de hypotheker, is dat we eigenlijk een soort van bieden met zekerheid kunnen afgeven. Kijk, wij hebben zoveel kennis en ervaring en know-how en werken nagenoeg met de hele markt samen. Dus wij kunnen op basis van de financiële situatie van de klant voor 99,99999% zekerheid geven of zij die hypotheek kunnen krijgen op een bepaald huis. Waarin het ook belangrijk is om de staat van het huis scherp te krijgen. Eventueel bouwtechnische keuring of door middel van een aankoopmakelaar. Maar op basis van de financiële situatie kunnen wij, noem het een hypotheekcertificaat of noem het een hypotheekverklaring. Maar in ieder geval, dat kunnen wij aan onze klanten meegeven als wij genoeg input hebben vanuit hun financiële situatie. Waarmee zij een bod kunnen doen en eigenlijk kunnen aangeven, beste verkoper, kijk eens, ik ben bij de hypotheker geweest. En de hypotheek is natuurlijk wel een heel groot en sterk merk in de markt. Ja, voor zo'n verkopende partij. Oké, top. Die hebben al onderzoek gedaan, research gedaan. Die gaan niet zomaar dit bod doen. Zonder dat ze. Dat ze dit bod kunnen doen. Want de hypotheker geeft dat natuurlijk niet zomaar af.
En voor ons aan de andere kant is het ook wel heel relaxed. Dat wij gewoon goed kunnen kijken. Oké, of het inderdaad haalbaar is. Je kan beter aan de voorkant aan wat knoppen draaien nog. Of wat dingen meegeven. Dan dat je aan de achterkant.
Moet bijsturen
inderdaad. Want ze kunnen. Daarom vragen we ook altijd echt wel een aantal documenten op. Om dat goed in zicht te krijgen. Maar dat is ook nodig. Want anders heb je niks aan het. Certificaat.
En merken jullie in de dagelijkse praktijk ook al dat dit hypotheekcertificaat doorslag kan geven?
100%.
Zeker. Ja, zeker weten.
Want als iemand bijvoorbeeld 350.000 biedt met een hypotheekcertificaat en iemand biedt 360.000 zonder.
Ik 10.000 is misschien.
Ja, maar het gaat meer een beetje als je gewoon een gelijkwaardig bod hebt.
Of een paar duizend.
Dan geeft het wel doorslaggevend. Zoveel is het ook van niet waard. Nee, maar het is wel gewoon om ertussen te komen. En je zit een beetje op dezelfde range als waar bij de anderen zitten qua bieding. Dan geeft het echt wel doorslag. Ja. Je zou het zelf denk ik ook fijner vinden als jij juist zou gaan verkopen.
Zeker.
Als ik nou voor dat bod gaat, dan weet ik eigenlijk bijna zeker dat doorgaat. Of van een andere kant waarbij je. Het helemaal niet weet wat er speelt of wat er aan de hand is.
Ja, maar gebeurt het nou vaak dat het nog afketst als mensen geboden hebben?
Nou, bij onze klanten niet
zoveel.
Hele
goede klanten dan.
Nee, maar of het is aan de voorkant al bekend dat het een
precies.
onzekere situatie
is.
Het is voor ons dus ook fijn, omdat je dan ook klanten eerlijk kan vertellen van soms kan het niet, zeg maar.
Ja. In zijn algemeenheid niet.
Nee.
Zelden.
Oké. Nu staat het nieuwe jaar bijna voor de deur, 2024. En dan verandert er ook altijd van alles. Wat gaat er op voor dit jaar veranderen op het gebied van hypotheken?
Nou, sowieso worden de normen inderdaad altijd weer aangepast. Dus hoe dat concreet is, dat zal pas richting begin 2024 duidelijk worden. Maar wat sowieso verandert is de nationale hypotheekgarantiegrens.
Ja.
Die is €435.000 geworden.
Wat is de nationale hypotheekgarantie ook weer?
Nationale hypotheekgarantie houdt eigenlijk in een soort zekerheid voor de hypotheekverstrekker. Dat op het moment dat een klant niet aan zijn verplichtingen kan voldoen en zijn huis moet verkopen en daardoor met een schuld blijft zitten, dat zij borg staan voor die schuld. Dus de hypotheekverstrekker weet, wij krijgen altijd ons geld terug. En daardoor heeft de klant een lagere rente. En dat is met name het meest interessante voor de klant.
Dus als je een huis koopt tot €435.000, dan heb je altijd die nationale hypotheekgarantie.
Dan kan je aanspraak maken om nationale hypotheekgarantie te kiezen.
Ja. Oké, en daarboven nooit?
Nee.
Nee. En wat gaat er nog meer veranderen?
De overdrachtsbelasting. Op het moment dat je een huis koopt voor €510.000 of minder en je bent nog geen 35 jaar, dan hoef je niet de 2% overdrachtsbelasting te betalen. Eigenlijk de grootste kostenpost van de kostenkoper. Dus dat geldt voor alle jonge huizenkopers eigenlijk tot 35 jaar. Tenzij je hem al een keer gebruikt hebt, die vrijstelling. Maar anders kan je dat bij €400.000, €500.000, zomaar €8.000 of €10.000 schelen.
Zo lekker, kan je nog wat leuks van doen.
Zeker.
Ja.
Of bij het overbieden bijleggen.
Kijk.
Als je wel te veel betaalt.
Als je wel te veel betaalt.
Gaat er nog meer veranderen?
Met het energiestukje is natuurlijk altijd een heel belangrijk. Het stimuleren van het verduurzamen van je woning. En daarin zijn ze nu ook eigenlijk bijna zover dat hoe hoger jouw energielabel van je huis is of gaat worden, dat je dan ook een stukje meer kan lenen. Dus dat wordt alleen maar interessant om te doen. Nog even los van je maandelijkse lasten die je daar gaat hebben. Maar ook eventueel als je straks je huis moet verkopen, dan weet je, oké, de koper van mijn huis kan meer lenen voor mijn woning dan bijvoorbeeld die van de buurman.
Dus, wat heel logisch is, want je betaalt minder aan energie.
Precies.
Juist,
ja. En zien jullie dat al? Dat mensen ook expres gaan kijken naar energiezuinige huizen om die redenen?
Om die reden weet ik niet. Ik denk wel gewoon met het stukje van de maandlast. Dat is natuurlijk ook heel lang een ding geweest met de kosten voor gas en energie.
Plus met die energielabel. Het is ook zelfs zo dat bij verschillende hypotheekverstrekkers het ook kan lonen om een hoger energielabel te hebben. Waardoor je een lagere rente bijvoorbeeld krijgt.
Ja.
Dus een korting op je rentepercentage.
Ook heel mooi. Ja. En wat zijn volgens jullie andere trends voor 2024 in de huizenmarkt?
Oeh, dat vind ik een goeie.
Ik heb mijn glazen bol niet bij me, Marij. Dus dat...
Nou, jij gaat sowieso niet vaak met de trends mee.
Dan denk ik dat mensen gewoon even lekker bij jullie moeten binnenstappen in de loop van het jaar. Om eens te kijken hoe het ervoor staat.
Gewoon de zoektocht weer oppakken.
Uitstekend. Dank jullie wel voor jullie adviezen. Boudewijn de Jong en Jillis Bouter, hypotheek-experts bij De Hypotheker. Dit was de Jazeker podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Bedankt.
Tot dan.